de onzin. Iran moet met sancties worden aangepakt.
Aan de slag. Paul van Liemt.
Dat wil Amerika, maar andere grootmachten zijn er nog niet zeker van. En de tijd dringt, want later deze week staan er onderhandelingen met Iran op de agenda in Genève. In de studio is Daan de Wit, Iran-kenner, schrijver van een boek over de nucleaire dreiging van Iran. Het boek heeft hij ook bij zich. Meneer de Wit, goedemorgen. En het boek heet De Volgende Oorlog. En ja, dat is wel interessant, want Iran heeft maandag met succes een versdragende raketten getest. Ze kunnen een afstand van 2000 kilometer afleggen. Kun je Israël mee treffen. De Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten. En ook nog delen van Europa. Dus je zou zeggen, dat is een behoorlijk machtsvertoon. Wat zit daarachter?
Nou, dat is het inderdaad vooral. Machtsvertoon, laten zien wat ze kunnen. Je moet je voorstellen dat Iran op de kaart eigenlijk een grote grijze vlek is, omgeven door Amerikaanse belangen. En Iran voelt zich natuurlijk helemaal in een hoek gedreven. Is niet ver af van Israël, een nucleaire grootmacht in de regio. En wil laten zien wat het kan. Nucleair gezien kunnen ze nog niet heel veel, maar ze willen wel de suggestie wekken. We zijn nucleair bezig, we schieten raketten af, 1 en 1 is 2.
En Teheran werkt ook aan kernwapens. Israël zegt het ook steeds.
Nee,
dat zie je wel. En dit machtsvertoon komt erbij.
Dat mag je niet zeggen, hoor. Verder. Je mag niet, dan denk ik dat je dat niet mag zeggen. Teheran werkt aan kernwapens.
Dat is echt zegt Israël, hè? Maar dat mag ze niet zeggen.
Ja, nou ja, nee, kijk, nee, ik dacht dat het hier werd gezegd. Nee. Dat zeggen ze inderdaad, ja. En dat denken veel mensen in Amerika ook, ja.
Nou ja, dat betekent dus, je mag het niet zeggen, u heeft dat boek geschreven, De Volgende Oorlog. En dat is inderdaad een boek waar nogal wat in staat. U bent ook een tijd geleden daarvoor bij ons geweest. Hè?
Ja.
Een boek wat denk ik bepaalde gevolgen heeft gehad. Het is heel makkelijk natuurlijk aan mij gevraagd, maar zou u even de strekking kunnen weergeven? In ongeveer een minuutje.
Nou ja, kijk, in het boek probeer ik aan te tonen, te laten zien dat wat is toegepast zeg maar, bij Irak, om Irak voor elkaar te krijgen, de oorlog tegen Irak, door middel van echt misleiding, deceptie, die oorlog voor elkaar te krijgen, wat in het Engels heet een manufacturing of consent. Dus zoveel heisa creëren, ook met leugen en bedrog, om daar een militair conflict uit te peuren. En
nu gebeurt, bewijst het eigenlijk.
Nou ja, wat je nu ziet met Iran is dat eigenlijk het weer gebeurt. Er moet alleen nog veel meer worden gedaan. Omdat er nu dat president is van Irak. Iedereen heeft Irak meegemaakt. De hele wereldbevolking weet hoe het is gegaan. Weet dat die weapons of mass destruction er niet waren. En nooit zullen worden gevonden. Dus er moet nu veel meer worden gedaan. Wil er een conflict komen met Iran? Kijk, Iran, wat ik net al zei, is dus helemaal omgeven door die Amerikaanse belangen. En je kan eigenlijk niet zonder een oplossing zo doorgaan. Er moet iets gebeuren. En ondertussen heb je ook nog Iran dat zelf de hele tijd die dreiging opstookt.
Nou ja, niet een beetje, dus nu ook. Afgelopen maandag weer dat machtsvertoon dus. Maar de andere kant, of daarnaast hoort er eigenlijk bij, Iran doet ook weinig om andere grootmachten of om andere kleinere machten gunstig te stemmen.
Ja, nee.
Dus dan ga je daar een soort politiek op beheersen.
Nee, ja, ze voelen echt dat ze helemaal alleen staan. En zijn een beetje als een adolescent. Ze willen echt als volwassenen worden behandeld. En iedere keer worden ze als een klein kind in de hoek gedrukt door Amerika en Israël. Dus eigenlijk lijkt het een beetje op die film met James Dean, dat ze afsteven op de afgrond. En de vraag is wie er het eerst, wat er gaat gebeuren.
Maar er zit ook een soort roekeloosheid dan in, hè? Dat er helemaal geen beleid of geen strategie achter zit.
Nou, aan beide kanten zit er zeker een roekeloosheid in. En je zou ook kunnen zeggen dat wat er nu gebeurt, hè, zo meteen komen er dan waarschijnlijk sancties, dat een opmaat is voor meer, voor misschien wel militair ingrijpen. Iedere keer wordt er gezegd van ja, nee, militair ingrijpen, dat gaat wel heel ver. Daarom is het ook nog steeds niet gebeurd, want iedereen weet de consequenties zijn enorm. Dat gebeurt.
Ja, dat toch nog even dat zeggen. Wat zijn die consequenties als dat gebeurt? Dan staat de wereld in vuur en vlam.
Nou ja, ik denk het wel. Ja. Niemand weet het natuurlijk, maar het is, het is een enorme explosieve regio. Als daar een of andere oorlog zou komen. Kijk, heel veel mensen zeggen, ja, Iran is heel gevaarlijk en zal misschien Israël aanvallen. Maar Iran weet dat zodra er ook maar één aanval komt, dan is er geen Iran meer. Dan is het volkomen weggevaagd door Israël en vervolgens gaat Amerika meedoen. En dan, dan blijft er van Iran natuurlijk weinig over.
Maar hoe groot is het gevaar dan wat er vanuit Iran zou kunnen komen? Is Iran bijvoorbeeld nog rustig te stemmen door bijvoorbeeld die mogelijke economische sancties? Want Rusland en China die zijn nog niet echt te porren bijvoorbeeld om dat te doen. Dat zou interessant zijn. Die hebben weer belangen met Iran.
Ja, daarom is dat raketschild ook afgesteld door Amerika. Dat Bush-raketschild. Er komt wel een andere raketinstallatie, maar nu van Obama. Dus daardoor moet die Russen iets milder worden gestemd. Maar dat is inderdaad het probleem ook voor Amerika, die Russen en ook China. Maar nogmaals, als daar de vlam in de pan slaat, dan gaat het helemaal mis natuurlijk.
Maar de vlam zal dus niet in de pan slaan, dat is een belangrijke redenering.
Dat is de vraag, hè?
Maar je probeert, kijk, dus die gaan niet in de, dat zal Iran zal het nooit proberen, want als ze maar iets gaan doen, bijvoorbeeld tegen Israël, en de druk gaan opvoeren, dan zal Amerika en zullen anderen onmiddellijk Iran van de kaart vegen. Zelfs zo sterk is het. Althans, ja, het gevoel leeft in Iran.
Nou ja, ja, maar dat, volgens mij is het ook gewoon een feit. Dat als Iran wat zou doen, dan zou het van de kaart worden geveegd. Aan de andere kant kun je natuurlijk nooit zeggen dat... Hè, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Je kan nooit zeggen dat ze het niet gaan doen. Maar om te zeggen dat het grootste gevaar van Iran is... dat zij als eerste een aanval zullen uitvoeren, is niet groot. Maar alles kan natuurlijk, alles is mogelijk.
Nou moet u mij zeggen hoe ik dit moet interpreteren. Namelijk dat Iran heeft gezegd bereid te zijn... een internationale inspectie van de nieuwe fabriek die daar dan komt... die daar is, omdat ze die mogen inspecteren. Ze zeggen, we zijn bereid, kom maar langs, kom maar kijken hoe het ervoor staat.
Ja, nou dat beleid hebben ze altijd gevoerd. Ook al wordt er gezegd dat het niet zo is. Ze zijn altijd heel open geweest en ze houden zich in principe aan...
Maar waarom wordt dat gezegd? Waarom wordt er steeds geroepen dat het niet zo is?
Nou, omdat Iran zegt, we willen nucleaire energie voor de energievoorziening... en niet om er een kernwapen mee te maken. Dus kom maar kijken. Daarom hebben ze ook volgens de regels op tijd die installatie aangemeld. Het wordt gepresenteerd alsof het ontdekt is... en ze nu met een rood hoofd daar rondlopen. Maar ze hebben het netjes aangemeld, volgens de regels.
Waar ligt nu eigenlijk de sleutel? Ligt de sleutel bij landen als China of landen als Rusland?
Ja... Kijk, ik denk dat je het grotere plaatje moet zien. En dat is dat we iedere keer praten over incidenten, zoals ook nu weer in dit radioprogramma. Maar waar het om gaat is dat er wereldwijd met behulp van de media en met behulp van allerlei gelekte documenten en vervalste informatie een sfeer wordt gecreëerd waarin Iran de grote boeman is. En Israël wordt bedreigd en de belangen van Amerika worden bedreigd. En dat daarom Iran moet worden aangevallen. Gelukkig.
Maar wat is dan volgens u wel het grote verhaal?
Nou ja, kijk, het grote verhaal is dat er enorme belangen zijn in Iran. Iran drijft op een zee van olie, zoals de vorige minister van Defensie al zei in Amerika. Gas, het is een van de grootste gasvoorraden liggen daar. Iran, daar is nu geen enkele westerse invloed op. Al die westerse invloed die staat aan de grens. Dat voelen de Iraniërs natuurlijk ook. En je kan alleen al als je naar de kaart kijkt... ervan uitgaan dat er iets moet gebeuren. Want zo kan het natuurlijk niet langer doorgaan... dat Iran steeds belangrijker wordt. Want die hebben naar Korea gekeken. Die weten, als je een nucleair wapen hebt... of in ieder geval daarmee kan dreigen... of in ieder geval de suggestie hebt... dat je dan een belangrijke speler bent. En dat is het objectief van Iran. Die wil serieus worden genomen. En die snappen dat je de taal moet spreken van de tegenstander. En dat is de taal van het geweld van Amerika.
Het zou natuurlijk ongelooflijke bluff zijn, in Amerikaanse termen gesproken, marketing. Als Iran helemaal geen kernwapens heeft, helemaal niets, maar weet inderdaad, kijken naar Noord-Korea, dat het belangrijk is en dat ze dat voortdurend als wapen achter de hand houden, wapen tussen aanleidingstekens, dat ze het helemaal niet hebben. Zou dat uiteindelijk nog kunnen volgens u?
Maar ze hebben geen wapen, maar de vraag is of ze een wapen gaan maken. Ze zeggen zelf dat ze dat niet van plan zijn en er is ook een fatwa tegen uitgevaardigd. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat er wel een wapen komt, maar dan zou het denk ik alleen maar zijn ter dreiging. Het interessante vind ik dat het hele traject, daar heb ik ook dat boek over opgeschreven. Dat traject van de Bush-regering om een oorlog voor elkaar te krijgen, die ten tijde van Bush er dus niet is gekomen, eigenlijk wordt doorgetrokken nu met Obama. Dus daarom zou je zien, het is één lang traject op weg naar een oplossing. Wat die oplossing ook is, militair of anderszins. Maar ik denk
maar
nog steeds.
Het is wat u nou zegt, want veel mensen die het volgen denken ook: nee, wat Bush nu deed, dat is totaal anders dan wat Obama doet. Maar zo groot zijn die verschillen niet.
Nou, daar kom ik steeds meer achter. Ik ben nu ook een serie voor mijn website aan het schrijven, Deep Journal, over Obama, om te kijken wat is nou de praktijk van die vriendelijke glimlach. Want iedere keer als ik naar Obama kijk, dan smelt ik ook weer, zou ik maar zeggen. Maar wat is de praktijk? En iedere keer zie je dat hij beleid overneemt van Bush en soms zelfs nog een stap verder gaat. Kijk bijvoorbeeld naar Afghanistan. En ook in het geval van Iran, hij heel symbolisch steekt hij zijn hand uit en hij zegt, ik wil een uitgestoken hand terugkrijgen, niet die vuist van Iran. Maar daarmee kun je ook een situatie creëren waarbij het duidelijk wordt, hè, want je drijft Iraniërs nog steeds in een hoek, dat ze geen hand uit kunnen steken. En dat er op een gegeven moment wordt gezegd, ja, hey, wij hebben een hand uitgestoken, Iran komt niet met een uitgestoken hand terug, er moet een andere oplossing komen. Want als er zometeen sancties komen, dan kan het ook zijn dat bijvoorbeeld Iran wordt afgesneden van brandstoffen. Ze hebben zelf wel heel veel olie, maar ze kunnen geen benzine maken.
Als dat gebeurt, wat dan?
Nou ja, dan wordt de druk nog veel hoger. En als er dan weer blijkt dat Iran nog weer, hè, wat ze iedere keer toch maar weer doen, strijdvaardig blijven, dan kan er een punt komen waarop iemand ingrijpt of waar voor iedereen duidelijk wordt, in de media bijvoorbeeld en voor alle burgers, net als bij Irak, duidelijk werd van jongens, we moeten iets doen. Want dat is die sfeer die wordt gecreëerd.
Ja, dat is een sfeer die wordt gecreëerd, maar dat betekent die sfeer die wordt gecreëerd dus ook door Barack Obama. Dat is interessant. Hè? Dan moeten we even de website van Daan de Wit gaan volgen. Dan hebben we een beetje in de gaten wat er aan de hand is.
Nou ja.
Althans in tegenstelling tot wat veel mensen nu denken.
Ja.
Maar dit zou betekenen dat het wel een heel sluw spel is wat gespeeld wordt door Barack Obama.
Nou, ik denk dat Barack Obama in dit geval heel anders is dan Bush. Maar de grote lijn is dat Iran van ontzettend groot belang is voor strategisch voor de regio, voor het Westen. Maar ook gewoon simpelweg door de olie- en gasvoorraden die daar liggen.
Oké, dankjewel Daan de Wit. Hij is onder andere schrijver van het boek De Volgende Oorlog. En ook op zijn website. De volgende website is
deepjournal.com.
Dankjewel.